Het is nu 475 dagen na 7 oktober 2023 en nog steeds zitten er bijna 100 gegijzelden vast in Gaza. En mondjesmaat komen er mensen vrij door de deal tussen Israël en Hamas. Zo ook afgelopen zondag toen 3 vrouwen vrijkwamen. Wat maak je door tijdens een gijzeling en waar word je aan blootgesteld? Iemand die uit eigen ervaring kan vertellen hoe dat moet zijn is Arjan Erkel. Hij werd van 2002 tot 2004 gegijzeld in Dagestan toen hij daar werkzaam was voor Artsen zonder Grenzen. Arjan, van harte welkom.
Ja, Sarah, goedemiddag.
Fijn dat je hier wil zijn. Ja, die Israëlische gegijzeld, die zitten nu al 475 dagen vast in Gaza. Jij hebt zelf 607 dagen vastgezeten in Dagestan, ook gegijzeld. Wat was toen die reden van jouw gijzeling?
Ja, de gijzelnemers die wilden gewoon geld verdienen aan mij. Ja. Ik werkte voor Artsen zonder Grenzen in die regio vanwege de problematiek in Tsjetsjenië. Mm-hmm. De afloop van de oorlog daar. En ja, er werd wel vaker een buitenlander gekidnapt, om het zo te zeggen.
En dat was in jouw geval ook zo?
Ja, want die hebben dan geen achterban. Kan er niet de familiewraak of eerwraak een rol spelen in de bevrijding. Ja. Dus dat is ook veiliger voor de ontvoerders zelf.
Ja, nou ja, we gaan het over jouw ervaring van toen gaan we het hebben in deze uitzending. Maar als we kijken naar wat er nu gaande is in Israël, hè, sinds 7 oktober 23. Hoe heb jij gekeken naar die beelden van de gijzeling in Gaza toen op die dag?
Echt verschrikkelijk natuurlijk wat daar gebeurde. Mm. Gewoon een hele grote, goed voorbereide terroristische actie met heel veel slachtoffers en ook heel veel gegijzelden. En het is natuurlijk altijd iets lafs, vind ik dan, hè, zelf, om mensen te ontvoeren en dan ergens naartoe te nemen waarvan niemand weet waar ze zijn.
Nee.
Je weet niet hoe ze behandeld worden. Dus,
maar wat deed dat met jou zelf?
Met mezelf? Ja, dat is altijd een beetje, ligt echt aan de context waar ik kijk en hoe ik kijk. Ja, ik kijk dan altijd van, wat staat hun te wachten? En hoe lang gaat het duren? Hoe gaan ze behandeld worden? Hoe sterk zijn ze zelf? Dus het is meer dat ik het naar hun verplaats dan dat ik mijn eigen pijn weer voel of mijn eigen ellende.
Ja.
Maar meer van, er staat hun echt een hele harde, moeilijke tijd te wachten. En de familie ook.
Ja.
En ik hoop dat het snel voorbij is. Meer dat soort dingen dan van, dat ik, ik heb daar ook gezeten en alle pijn van toen. Nee, want dat heb ik gelukkig kunnen verweven in mijn gewone
in je leven.
Ja.
Ja, want jij bent zelf gegijzeld geweest in Dagestan. We hadden het er net over, van 2002 tot 2004. Zou je ons kunnen meenemen naar die dag, hè? 12 augustus 2002.
Ja, zeker. We werkten in een gevaarlijke situatie, dus we wisten dat de ontvoeringen plaats konden vinden. Toch denk je, het gaat mij niet gebeuren, want ik werk voor Artsen zonder Grenzen of ik kijk wel goed uit. En ik was, ik had een verloofde daar en die woonde gewoon bij haar ouders en af en toe at ik daar en ook die avond. En dan, wij hadden altijd de plicht om voor het donker thuis te zijn. Dus toen het ging schemeren.
Ook vanwege die dreiging?
Ja. Mm-hmm. Dacht ik, ik stap de auto in samen met de chauffeur, we rijden weg en opeens werd onze auto geblokkeerd door een andere auto. En we keken elkaar aan van, wat gek, wat raar. Toen stapten opeens 3 mannen met getrokken pistool uit die auto of van achter de auto. Dus die kwamen steeds dichterbij en ik zag ze door de voorruit op me afkomen. En dan weet je al, dit gaat helemaal verkeerd. En wat moet ik doen? En dat ging echt heel snel bij mij van, stap maar uit. Dan komt er in ieder geval geen schietpartij. En ze willen je nou eenmaal meenemen. Dus ga mee en ga ook niet tegenstand bieden.
Besefte je toen al wat er aan de hand was?
Ja hoor, want ik zag ze uit de berm komen en dat zag allemaal heel rommelig uit. Maar je weet wel, die komen achter mij aan, die willen mij ontvoeren. Dus het gaat gebeuren. En dan denk je, ze komen achter mij aan. Nou ja, en dan, wij hadden geleerd van wees gewoon een mak schaap en ga maar mee. En zorg niet dat je het conflict nog gaat verergeren.
Ja.
Dus ik stapte uit met mijn handen omhoog. En toen werd ik neergeslagen. Toen hebben ze me echt wel helemaal in elkaar geslagen. Echt met gebroken vinger, bloedend hoofd. En uiteindelijk hebben ze me de auto ingesleurd. En op de achterbank moest ik tussen 2 mannen gaan zitten. Mm. Die kwamen echt tegen me aan zitten. Drukte mijn hoofd tussen mijn knieën.
Zodat je niet wist waar je heen ging.
Ja, en ik kreeg gelijk een pistool hier. Zo op mijn achterhoofd. En eentje aan de zijkant van mijn hart. En toen wist ik. Dan voel je opeens die angst. Zo had ik me nog nooit gevoeld. Je bent echt totaal opeens hulpeloos. Afhankelijk van andere mensen, van hun gedrag.
Ja.
En natuurlijk ook de angst van, hoe gaat mijn familie hiermee om? Hoe gaat de organisatie?
Ging dat toen ook wel door je
heen? Ja hoor, echt. Ja. Ik was wel super scherp. Dat is me altijd bijgebleven van, ja, je bent erbij, dus hou je ogen open, hou je oren open en probeer daar ook gewoon de goede dingen te zeggen. Maar ja, wat ga je dan zeggen? Ja. Het is niet een openingszin van, hey, ken ik jou ergens van? Ik wilde echt een goede openingszin van, ik was echt bang, ik was aan het vechten tegen mijn tranen. Ik was aan het vechten van, ga niet smeken, behoud je waardigheid.
Ja.
En toen heb ik gezegd van, ja, ziet gaat je. Ik wil leven om ja, toch aan te geven van, ik hou me rustig. Ik zal alles doen om mee te werken, maar ik ga niet het smekende mietje zijn. Ja, precies.
Ja. Ja. En toen werd je meegenomen naar een plek?
Ja, eerst gewoon, ze zeiden, ja, wij hadden je nog niet willen ontvoeren, maar het was een mooi moment. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen huis waar we je gaan onderbrengen. Dus we hebben de eerste week gewoon ergens in de bosjes, in een heuvel buiten de stad geslapen.
Ja.
Tweede dag kwam er een tentje bij. En na een week hebben ze me overhandigd echt aan een vaste groep. Daar ben ik dan 20 maanden bij ondergebracht.
Ja.
En die hadden hoog in de bergen een schuilplaats echt onder de grond uitgegraven. En daar heb ik uiteindelijk een kamer gekregen.
En daar zat je 20 maanden vast?
Ja, daar 15. En toen op een gegeven moment werd het onrustig. Omdat, denk ik, toch de veiligheidsdienst wist waar ik zat. Dus moesten ze af en toe vluchten naar een nieuwe omgeving.
Hoe zag die gevangenschap eruit?
Ja, dus nou ja, ik weet niet of de kijkers deze tafel kunnen zien. Ongeveer zo groot was mijn
hokje. Een beetje 1x2.
Ja, zodat net het bed erin kan. En ik naast het bed kon lopen naar de deur. En nou, waar jij zit was dan de deur. Die hadden ze expres wat kleiner gemaakt, zodat ik hem niet kon openbeuken met mijn schouders.
Hm.
Het was onder de grond, dus hadden het, ja, zodat het niet instortte, allemaal paaltjes, vers omgehakte bomen hadden ze, nou ja, het vierkantje afgebakend. En dan ook bomen boven. Zodat dat niet instortte.
Zo.
En dat was het. En dan één kaarslichtje om de boel te verlichten.
Dus was je dan 20 maanden alleen dan?
Ja, alleen in dat hok. Maar zij hadden daaromheen hun eigen woonkamer, hun eigen keuken. Dus ik mocht, nou ja, en ze hadden een douchehok. Dus ik mocht 2 keer per dag mijn tanden poetsen. Dat had ik aan hun gevraagd.
Ja.
Dus dan liep ik van mijn kamer door een klein halletje door de keuken naar het washok. Dat was in het begin de enige ruimte die ik had. Ik had een fles gekregen om in te plassen, zodat ik niet elke keer naar het toilet hoefde te worden gebracht. Maar als ik dan wel mijn grote boodschap moest doen, dan was dat buiten. Dus dan werd ik in het begin geblinddoekt, handdoek om handboeien, mijn hand op mijn rug. En dan naar buiten geleid, naar de latrine.
Ja.
En dan moest ik, terwijl ze mij onder schot hielden, mijn boodschap doen.
Ja.
En dan daarna weer snel naar binnen. En niks te doen, hè? Dat is ook het moeilijke.
Dacht je toen in die hele lange periode dat je gevangen zat, dacht je dat je dit zou overleven?
Ja, dat weet je nooit van tevoren. Je hoopt het.
Hè? Dacht je toen?
Ja, nou ja, je hoopt dat iedereen zijn best gaat doen om mij eruit te gaan halen. Hè? Dat Arts zonder grenzen duidelijk aangeven, we gaan voor hem betalen, zodat ik waarde zou hebben.
Mm.
Want als je waardeloos bent, ja, waarvoor zouden ze mij dan in leven houden? En ik was er natuurlijk zelf bij van, hoe ga je gedragen op zo'n manier dat zij in ieder geval niet het in hun hoofd te halen om mij, ja,
een kopje kleiner te maken.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus,
wist je dat er dingen aan de gang waren? Dat er onderhandelingen waren met Artsen zonder Grenzen?
Nee,
en wist je dat,
in het begin niet, dan hoop
waren?
Je het natuurlijk. Maar op een gegeven moment vroegen ze wel eens, ja, maar mogen we het telefoonnummer van je ouders? Dan kunnen we hen opbellen. Maar dan wist je, oké, er zijn onderhandelingen. Soms vroeg ik het, dan zei dus ja. We hopen dat je met kerst vrijkomt. En natuurlijk, af en toe werden er foto's gemaakt om te laten zien dat ik nog in leven was. Dus dan weet je ook van, er wordt in ieder geval gevraagd naar een teken van leven. En dat is in ieder geval 1, 2, 3, 4 keer gebeurd.
4 keer.
In 20 maanden.
Mm-hmm. Hebben ze jou ook wel eens bedreigd?
Hoe bedoel je?
In de zin van dat je toen dacht van, oh, nu wordt het gevaarlijk. Ik weet niet of ik dit overleef.
Nee, dus in het begin wel. Maar, ja, gevaar is ook iets, hoe moet je dat zeggen? Bijvoorbeeld als zij gingen fluisteren en ik was erbij, dan denk je, hey, ik mag niet horen waar het over gaat. Want zij spraken onderling soms ook Russisch en mijn Russisch was wel goed. Dus dan denk je, hey, ze zijn iets aan het
bekoksen.
Ja, dan gaat het dan over mij? Of op een gegeven moment werd ik een keer verhuisd naar een ander huis. Nou, dan denk je ook, gaan we echt dan naar een ander huis? Of gaan ze me ergens in de bergen afschieten. Maar ook de eerste keer dat ik werd gelucht, na een maand of 2, 3, hadden ze toch het idee van, nou, dat is een aardige jongen, hij gedraagt zich netjes, we gaan hem luchten. Maar dan kwam midden in de nacht, kwamen ze bij mij binnen, en, ja, we gaan je luchten. Maar waar dat dan vandaan komt, wist ik niet. Dus ik denk, ze gaan me naar buiten halen om daar af te schieten.
Ja.
Dus dat is meer dat soort angsten dan dat zij zeiden van, we gaan je doodschieten.
Ja.
Maar dat voelt hetzelfde natuurlijk.
Ja.
Ja, die onzekerheid, die onduidelijkheid. En het idee dat zij elke dag ja, er een einde aan kunnen maken, dat blijft gewoon elke dag zo.
Ja, maar je vertelt het nu, zeg maar, bij een kopje thee.
Ja, kopje thee. Ja.
Maar dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
Tuurlijk is het verschrikkelijk, maar... het is al lang geleden, gelukkig. Ja. Maar ook daar had ik niks aan die negativiteit. Dus ik ben altijd gaan proberen de donkere gedachten uit mijn systeem weg te jagen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld... Ja, ik wist niet hoe mijn ouders zouden reageren.
Nee.
Ga je dan denken, ja, misschien heeft mijn moeder wel een hartaanval gehad, hè, van de schrik. Maar ja, dan maak je zo'n dag heel erg donker. Of ik zat wel eens te denken, ik zou wel bij mijn moeder op schoot willen zitten. Mm-hmm. Want ik, ja, als klein kind zat ik ook bij haar op schoot. En dan wilde ik zo'n sprookje uit het rode boek van Grimm. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, ja, misschien gaat het nooit meer gebeuren. Maar dan probeerde ik altijd die gedachte van het gaat nooit meer gebeuren. Weg te duwen door, ja, als ik vrij ben, dan ga ik mijn moeder vaker opzoeken en mijn vader. En, dus zo, en dat lukte natuurlijk niet altijd. En soms zat ik wel te grienen van ellende en voelde me ook echt een slachtoffer. En had ik zelf medelijden en had ik er zelf geen vertrouwen meer in. En dan, ja, dan had je gewoon 1, 2, soms een hele week echt dikke ogen van het huilen en... Dan zakte moed echt in je schoenen.
Ja. Ja.
Maar ja, ik moest mezelf natuurlijk ook vermannen. En,
dus het gaat een beetje met ups en downs eigenlijk. Ja. Want je zat dus 20 maanden in een ruimte zo groot als deze tafel.
Ja.
Word je dan niet langzaam gek?
Ja, dat is ook het idee wat door je hoofd heen gaat. Hè? Mm. Het is gewoon... relax, want ik had geen leuning. Hè. Hier kan je lekker achterover. Dus ik had nooit een stoel met een leuning. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch, maar ja, je kan niet kiezen wat je eet. Wanneer je naar het toilet gaat, wanneer je doucht. Je kan niet even naar de koelkast lopen om een blikje cola te pakken of een zakje chips. Dus dat is er allemaal niet.
Ja.
En dan heb je die angst van, ja, wat staat me te wachten? Dus, en je hebt heel veel tijd om je zorgen te maken. Dus dat moet je allemaal gaan... kanaliseren en in de goede richting duwen om daar die tijd door te gaan. Dus af en toe was ik wel hopig, maar ik heb heel veel gesport, heel veel boeken gelezen.
Ja, en zo kom je de tijd eigenlijk.
Ja, om de tijd door te komen. Ja. Maar dan ook echt heel veel discipline. Eén boek kreeg je in het begin, nou, dat heb ik wel 15 keer gelezen en dan kon ik toch mezelf voor de gek houden. En je vraagt, werd je dan niet gek? Denk, ja, wie gaat er nou 15 keer hetzelfde boek lezen? Maar dan kon ik mezelf toch voor de gek houden van, het is een nieuw boek, waar zal het over gaan? En soms had ik rekensommen te maken. Mm. En dan denk je,
om je mentaal uit te dagen.
Ja, want anders word ik gek, weet je wel. Maar ik denk, zolang je die vraag kan stellen aan jezelf, ben ik gek aan het worden, dat je dan nog niet gek bent.
Nee.
Nee.
Uiteindelijk, na 20 maanden, kwam je vrij. Hoe ging dat?
Ja, dat was ook wel heel spannend. Want op een gegeven moment zeiden ze, we gaan je overhandigen aan een andere groep. Mm. En die gaat dan het eindspel spelen. En dan nog een week of drie of misschien een maand en dan kom je vrij. Maar ik had 20 maanden bij dezelfde groep gezeten. Dus ik was ook wel, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de afscheid van die meiden in Israël. Er was toch één iemand die ze nog even aankeken en een soort tikkie gaf. Dus je voelt je toch op je gemak of er is een soort waardering onderling ontstaan of vertrouwen. En ik was heel erg bang dat ik in een nieuwe groep mezelf weer opnieuw moest inwerken. En wat staat je daar te wachten? Want de angst is natuurlijk...
Welk vlees heb je in de kuip, ja.
Ja, en gaan ze je oren er toch alsnog afsnijden of je vingers afsnijden? Gaan ze je verkrachten? Dat soort dingen. Dus dat was eng. En toen werd ik mocht ook mijn spullen niet meenemen. Ik had mijn eigen tandenborst, ik had wat boeken. Ik zeg, mag ik dan die spullen meenemen? Toen hadden ze gezegd, nee, je hebt niks meer nodig. Dus dat klinkt ook heel erg onheilspellend. En, toen hebben ze in de kofferbak gelegd. Vastgebonden, mijn handen had ik losgemaakt. Maar ik dacht, ja, ga ik nou wel of niet ontsnappen? En toen ging de kofferbak open. Er waren twee onwijs ongure types zonder bivakmutsen. Ik had 20 maanden geen gezichten gezien, maar deze zagen er echt uit van, ik wil terug naar mijn andere ontvoerders. En die zeiden toen, ja, we zijn van de geheime dienst en we hebben je bevrijd. Nou, dat geloofde ik niet, want dat was niet de boodschap die mannen hadden meegegeven.
Nee.
Maar het was echt zo. Ik kreeg een mobieltje in mijn hand gedrukt en daar was iemand van de Nederlandse ambassade. En die bevestigde dat ik echt was vrijgekomen.
Dat het gelukt was.
Ja. En mooi was, het was op eerste paasdag. En dat was voor mij wel echt een hele mooie symboliek. Ik ben zelf christelijk opgevoed. En Ja, een soort wederopstanding. Hè, van ik kwam uit de graf onder de grond.
Symbolisch
voor mijn gevoel.
Was die dag belangrijk.
Ja, en dat je dan toch weer een tweede kans krijgt. Net als Jezus. Dat dacht, ja, dat is ook wel weer hele mooie symboliek natuurlijk.
Ja. Nu hebben we de beelden gezien, ook afgelopen zondag, van die drie meiden, zoals je zegt, die vrij zijn gekomen. Denk jij dat de ervaringen van die gegijzelden in Gaza enigszins te vergelijken zijn met wat jij hebt meegemaakt, 20 jaar geleden?
Ja, dat weet je gewoon echt niet. Ik heb wel wat dingetjes gelezen, maar het is echt totaal afhankelijk van de groep die je hen vasthoudt. Mm. Zij zijn natuurlijk veel meer gehaat door die Palestijnen dan dat ik door de Chains of Dagestaanse mensen.
Leg dat eens uit. Want
ik was natuurlijk een hulpverlener.
En je werd
ik kwam nog iets goed
geld
doen voor hun. Ja, en gewoon voor geld. Maar ja, zij, ik weet niet of ze allemaal in het leger hadden gezeten, maar vaak worden ze toch gezien als een verlengstuk van de Israëlische overheid.
Ja.
En dan is daar veel meer haat in het spel dan in het begin in ieder geval. En dan is het maar de vraag van, zit er iemand tussen die ook zijn menselijkheid laat zien? Hoe word je dan behandeld? Wat krijg je te eten? Hoe zijn de sanitaire omstandigheden? Hebben ze vaak moeten vluchten? Nou ja, dan horen we, ze hebben onder die VN-gebouwen gezeten, dus blijkbaar hebben ze toch daar. Ja.
Ze zijn toch diverse keren verplaatst geweest, ja.
Maar ze gaven ook wel weer iemand. Bij het uitstappen was er een man of een vrouw met iets zwart. En die kreeg van iedereen een tikje. Dus dat geeft toch ook wel weer aan. Er is een stukje menselijkheid ontstaan. Maar dan nog, je kan het niet met elkaar vergelijken. Nee. Omdat je en niet weet hoe het gegaan is. En,
er zijn dingen die natuurlijk overeenkomen met elkaar. Namelijk
natuurlijk de angst en de onzekerheid. Ja. Maar misschien zijn ze elke dag verkracht en moesten ze lachen. Maar misschien is het allemaal, hebben ze, dat weet je gewoon niet. Misschien hebben ze allemaal televisie gekregen en hebben ze 400 dagen in een fijne kamer gezeten. Mm. Nogmaals.
Zijn er dingen die jou opgevallen? Want ook in november van ruim een jaar geleden zijn er ook een hele 50, geloof ik, of 100 gijzelaars vrijgelaten. Die kwamen ook vrij, die verhalen zijn er buiten gekomen. Je hebt dat ook langs de zijde natuurlijk gevolgd. Zijn jou dingen opgevallen dat je denkt van, oh ja, dat herken ik wel van toen?
Nou je herkent natuurlijk de blijdschap van en de mensen die vrijkomen, maar ook de familie. Dan de tranen van geluk, de tranen van blijheid, de tranen van opluchting. Zo'n land wat helemaal achter hun staat, dat was natuurlijk ook mooi. Ik werd ook onthaald als een soort. Ja, sommige mensen hadden brieven geschreven van de zoon van Nederland die weer terug is. Mensen die willen helpen. Dus dat zag ik daar ook. Maar ja, ik heb niet genoeg gelezen nu over die meiden om te zien van, wat is allemaal precies te vergelijken.
Nee. Want toen jij terugkwam, toen werd je ook onthaald hier als een soort van nationale held.
Ja.
Je ging weg naar Dagestan als een vrij onbekende medewerker van
niemand
Artsen zonder Grenzen.
Vrienden,
je kwam terug als een BN'er.
Ja.
Ik denk in Israël is dat ook zo. Die mensen die zijn wereldberoemd geworden.
Ja, tuurlijk.
Die namen, die foto's, die zijn de wereld overgegaan. Wat doet dat dan met de mensen?
Ja, bij mij, aan de ene kant was het hartstikke mooi, want je hebt natuurlijk, ik had 20 maanden geen aandacht, niet goed verzorgd. En dan ook zit je af te vragen van, is er wel iemand met mij bezig? Kunnen mijn ouders iets doen? Kan mijn organisatie iets doen? Nou, in Israël is het natuurlijk ook de overheid die iets moet doen, maar vaak is daar ook afgesproken dat ze niet genoeg, dat ze het in ieder geval niet onderhandelen. Mm-hmm. Maar is natuurlijk ook niet altijd zo. En als je dan, mij deed het gewoon goed dat er gewoon Jan en alle man een aardig woordje voor me hadden. Van wat fijn dat je er weer bent. Echt knap van je dat je hebt volgehouden.
Dat hielp wel in de verwerking?
Ja, zeker. Een soort aandacht, een soort liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Ja. Je hoeft de mensen ook niet te bedanken, want ze bedoelen het gewoon goed. En ze gunnen je iets. Dat was gewoon mooi. En mensen hebben me ook goed verzorgd. Ik heb heel veel interviews gedaan. En dat was vaak op mooie plekken. We hadden het net over Frits Barend, die nodigde me uit bij de Europese kampioenschappen in Portugal. Dus dat was mooi. Ik ben bij de koningin geweest, wat ook gewoon hartstikke leuk is. Bij Balkenende op zijn kamertje. Dus er waren ook gewoon heel veel mensen en weer mooie momenten om mij, ik noem het altijd, te resocialiseren.
Ja.
En dat heeft me zeker goed gedaan. Want ik was ook
was dat nodig, resocialisatie?
Ja, ik heb het maar. Dat zei mij, ik ben naar zo'n psychotherapeut gegaan, naar Harry Linsen. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Die zei, je moet ook eventjes aanleunen. Gewoon. Je hebt 20 maanden echt zo'n slechte tijd gehad. Je hebt geen goede aandacht gehad. Je hebt helemaal geen keuzes gehad. Dus laat je nu ook gewoon even verwennen. Ja. Ga geen mensen bij jou thuis uitnodigen, want dan moet jij boodschappen doen, dan moet jij koken, dan moet
laat
jij afwassen.
Laat hun het werk
doen.
Maar doen.
Ja, laat hun het werk maar doen. Dus hij zegt, geniet er gewoon van en dat appt wel weer weg. Maar dan heb je in ieder geval eventjes een soort compensatie voor alles wat je kwijt bent geraakt.
Ja. Ja. Nu in Israël, hè, met name dan van de gegijzelden die in die eerdere deal in november zijn vrijgekomen, ruim een jaar geleden, die vertellen ook de verhalen van dat er mishandeling heeft plaatsgevonden, dat er fysiek geweld heeft plaatsgevonden. Hoe was dat eigenlijk bij jouw gevangenschap? Bij jouw
Dus tijdens gevangenschap is er geen fysieke geweldpleging geweest. Alleen bij de ontvoering zelf.
Wel een potje boksen.
Ja, ik moest wel boksen. Nou ja, je weet natuurlijk altijd, het is ook een mannenwereld daar dan. Hè? Dus je moet ook kijken van in hoeverre kan ik me daar staande houden. Mm-hmm. En zij wilden heel graag boksen. En ik was daar wel een beetje bang voor, want ik dacht, straks krijg ik allemaal klappen. Of wat gebeurt er als ik win? Mm-hmm. Want dan is het voor hun groepscohesie misschien helemaal niet goed. Of groepsdynamiek. En uiteindelijk heb ik toen toch maar gezegd, ik wil wel boksen, maar dan wil ik tegen de leider boksen. Ik had ook wel gezien dat hij niet de meest wrede man was, zeg maar. En toen hebben we elkaar, in het begin durfde ik niet te slaan, maar toen sloeg hij mij zo hard dat ik echt sterretjes voor mijn ogen zag. Ja. En toen dacht ik, nou moet ik ook terug gaan slaan. En toen heb ik ook gewoon echt van me afgeslagen, zonder bokshandschoenen aan. En het mooie was, hij zei, ga maar weer terug naar je hok, want je hebt laten zien dat je kan boksen. En ik voelde echt mijn oog kloppen, want als je een harde klap krijgt. Dus hij kwam me ook opzoeken. Hij zegt, ik heb je wel goed geraakt. En hij liet een spiegeltje, kon ik in mijn ogen kijken dat ik een blauw oog had. Maar toen deed hij heel mooi zijn bivakmuts even een stukje opzij. En toen liet hij ook zijn eigen blauwe oog zien. Ja. Dus dat was ook wel mooi dat hij dat mij dat ook gunde.
Ja.
En dat is, ik hoop altijd maar dat mensen in een ontvoering toch een soort menselijkheid onderling vinden of een verbinding vinden. Waardoor het iets beter wordt.
Ja. En je zegt dat je ook aan het begin van de gijzeling, juist tijdens de ontvoering, dat er ook geweld werd gebruikt, dat je werd bedreigd. Wat doet dat eigenlijk met de mens? Want die verhalen horen we nu ook terug van de Israëlische gegijzelden. Wat voor impact heeft dat?
Ja, het is toch dat ze proberen af te breken, te intimideren, die machtsverhoudingen duidelijk willen zetten. En dan voel je gewoon klein en lullig je trots gaat eraan. Kijk, het is natuurlijk al oneerlijk en je vraagt je af waarom ik en wat, ik kom hier iets goeds doen. Je moet ook wel weer. Het breekt je af, maar aan de andere kant moet je ook wel weer opstaan. Geweld is natuurlijk zinloos geweld. Je vindt hun laf, want 4-1, dat is ook helemaal niet knap.
Dat is niet eerlijk.
Was bij mij ook heel veel onbegrip, want ik liep gewoon naar hun toe en toen sloegen ze het toch helemaal in elkaar. Dus ik vroeg wel dat later van, waar sloeg het nou op? Waarvoor? Ik kwam gewoon naar jullie toe.
Ja.
Toen zeiden ze, maar wij dachten dat jij wilde vluchten. Dus het was ook blijkbaar uit onbegrip. Ik zeg ook wel eens, ik heb ook wel weer geluk gehad met hoe ze met mij om zijn gegaan.
Ja, dus het heeft allemaal kanten. Ja.
Ja.
Jij kwam terug, heel Nederland was blij om jou te zien. Je werd overal uitgenodigd.
Ja, zeker.
Maar dan moet je weer gewoon het leven van de normale Arjan gaan oppakken. Hoe gaat dat?
Ja, bij mij, ik heb echt wel hele goede begeleiding gehad.
Mm-hmm.
En die zei in het begin, chill maar eventjes en doe de leuke dingen. En op een gegeven moment zei hij ook, ga maar weer structuur in je leven krijgen. Je hebt al een sabbatical gehad, zo noemde hij dat ook.
Ja.
Een beetje de hardheid van zijn aanpak. Ja, toen ben ik met het boek begonnen. Dus dat gaf structuur. Mijn vriendin heeft me heel veel geholpen. De familie heeft me geholpen.
Ja.
Je weet wie je echte vrienden zijn.
Mm.
Ik ben heel veel naar Feyenoord gegaan. Ik had een seizoenskaart gekregen. Dus dat gaf structuur. Dus er waren gewoon bepaalde dingen. Ik heb heel veel interviews gedaan. Omdat dat ook een soort.
Hielp dat ook het verwerken van het trauma?
Nou, dat weet ik niet. Maar het was meer dagvulling. Want ik had nog geen zin om te werken. Maar je wil wel iets nuttigs doen.
Ja.
En het was ook een soort dankbaarheid, denk ik. Ik ben altijd blij geweest dat ze toch over me bericht hebben. En daarvoor was het ook belangrijk. Als ze nooit over me bericht hadden. Gebericht hadden, is dat een woord? Dan had ik ook niet die aandacht gekregen na afloop. Dus dat heeft me echt wel goed gedaan.
Je heeft het doorheen geholpen.
Ja, en toen dacht ik, zij willen ook een krantje of een tijdschrift vol.
Ja.
Dus dan geef ik ze die aandacht terug.
Denk je vaak terug, 's avonds of 's nachts of zo, aan die tijd?
Nee, het is meer... Wel elke dag hoor. Maar het is dan meer... zo'n aha-erlevenis. Nu gebeurt het niet hoor, maar dat kan zijn... Ik heb een kopje thee. Ik had daar een plastic bekertje. En dan denk ik toch even daar. Of als ik op het toilet zit, van hé, daar moest ik onder schot naar het toilet. Of als ik de zon voel door de ramen, van ja, daar had ik geen ramen. Maar dan is het altijd eventjes... Oké, dat had ik daar niet. En nu heb ik juist die dankbaarheid dat ik het allemaal wel heb. Dus dat is ook wel weer mooi dat je juist daardoor beseft hoe goed we het hier hebben.
Ja. Ik merk ook in wat je uitlegt dat je ook vanwege de begeleiding achteraf, ook vanwege hoe je bent opgevangen, dat je toch een hele traumatische ervaring, een plek hebt kunnen geven in je leven. Is dat vanzelfsprekend of heb je daar enorm veel geluk mee gehad?
Nou, ik denk ook wel dat ik een stuk geluk heb gehad. Het ligt denk ik ook aan je opvoeding of hoe je bent groot geworden.
Ja.
Maar ook wel, gewoon de theorie is dat als iemand een traumatische ervaring meemaakt, dat daar maar 20% ook echt veel last van heeft.
Hmm.
En het ligt natuurlijk ook aan hoe erg was die traumatische ervaring. Dus ik denk dat heel veel mensen er misschien minder goed vanaf waren gekomen, maar dat er ook heel veel mensen zijn die ook weer hun plek vinden in hun leven.
Wat verwacht je eigenlijk voor die mensen in Israël? Want toen jij zelf in Nederland terugkwam, ik denk niet dat je heel veel vrienden had met wie je dit kon delen in de zin van dat jullie dezelfde ervaring hadden.
Nee, er zijn niet. Nee.
Er is bijna niemand die dit heeft meegemaakt.
Nee.
In Israël zijn er nu een paar honderd mensen die dit hebben meegemaakt of die nog steeds er middenin zitten.
Ja.
Is dat belangrijk, dat praten met lotgenoten?
Ja, dat weet ik dus niet. Er zijn natuurlijk wel mensen die ontvoerd zijn geweest, maar ik heb een paar van hun gezien, maar we zijn nooit een clubje van ontvoerde mannen begonnen. Daar hadden allemaal geen behoefte aan.
Nee.
Het kan natuurlijk wel helpen, maar ik denk dat je leed ook weer niet met elkaar moet vergelijken. Praat er wel over. Ik denk dat praten over wel helpt, want dan weten andere mensen ook wat je hebt meegemaakt. Dan kunnen ze ook jouw hulp geven. Als niemand weet dat je ellende hebt meegemaakt, dan kunnen ze ook niet openstaan om jou iets te gunnen.
Nee.
Het is toch onderdeel van je leven. Dus op een of andere manier moet je het ook in je leven verwerken. En als je het weg gaat stoppen, dan zal je het nooit kunnen verweven in je leven.
Nee.
Maar dat is maar even mijn psychologie van de koude grond.
Ja, is jouw familie eroverheen gekomen?
Ja, de ene ook wat langzamer dan de andere natuurlijk. Maar uiteindelijk, mijn moeder was gewoon vanaf het begin echt gelijk... Ja, blij van hé, mijn familie is weer compleet en die heeft nooit ergens negatief over gedaan. En ja, bij mijn broers en mijn zus en mijn vader waren er wel af en toe wat oprispingen dat ze niet helemaal blij waren met van alles en nog wat.
Ja.
En
je hebt die dingen 20 jaar geleden meegemaakt.
Ja.
Heb je ook voor jezelf dingen meegenomen uit die tijd dat je denkt, ja, die ervaring, die verschrikkelijke tijd toen was afschuwelijk?
Ja.
Maar ik heb er ook wel positieve punten uitgehaald.
Ja, zeker. Je wordt er toch sterker van. Ik weet wat het is om door te zetten. Ik weet wat het is om vol te houden. Ik weet wat het is om echt moeite te doen om contact te leggen met andere mensen. Ik weet wat het is om letterlijk van me af te slaan. Discipline, structuur, dat soort dingen. Ik weet dat het allemaal in me zit.
Mm-hmm.
En dat geeft ook rust naar de toekomst toe.
Ja.
Ik zeg niet dat ik dat allemaal elke dag weer helemaal... volledig inzet, al die dingen. Maar het weten dat je daarover beschikt, dat geeft ook gewoon heel
dat
veel rust.
Ook.
Ja. En zelfvertrouwen.
Ja.
En ook het vertrouwen om dingen op te starten, nieuwsgierig te zijn. Het heeft ook wel mijn leven verrijkt natuurlijk.
Ja.
Ik had het liever niet mee willen maken. Maar als je het dan toch meemaakt, dan heb ik het geluk gehad dat ik het ook iets nuttigs uit kan halen.
Ja.
Dat is wel een leuke vraag. Ja.
Hoe zie je de toekomst van die gijzelaars? Diegenen die nog vastzitten in Gaza, die zijn vrijgekomen.
Ja.
Je kijkt er natuurlijk van op een afstand naar. Je kent de mensen niet.
Nee, natuurlijk. Ik wens gewoon dat ze het ook zo kunnen verweven in hun leven als ik. En ze hebben daar natuurlijk ook ervaring met mensen die ontvoerd zijn. Ze zullen daar ook opvangnetwerk hebben om dat voor hun makkelijker te maken.
Ja.
Maar elke psyche is anders. Elk mens zal er anders op reageren. Mm-hmm. Maar als je ziet hoe blij iedereen is en als ze dat kunnen vasthouden.
Ja.
En af en toe dan eventjes door de hoeven zakken van het zit even niet mee. Maar dat mag ook. Hè. Je mag, mm-hmm. Als je ellende meemaakt, dan mag je ook ellendig voelen. En dan mag je af en toe even zelf medelijden hebben. Dus dat, je hoeft niet voor jezelf weg te lopen. Maar maak het niet je identiteitsslachtofferschap. Mm. En ze zijn meer dan iemand die gegijzeld is. Ze waren daarvoor al iemand. Ik hoop niet dat ze het vertrouwen in alle Palestijnen hebben verloren. Ik hoop niet dat ze het vertrouwen in Israël hebben verloren. Dus dat ze ook weer gewoon...
Ja, mensen zijn, en niet alleen die ex-gegijzeld.
Ja, precies, ja. Precies.
Ja. Ja. Ik heb nog één laatste vraag aan jou, Arjen. Hoe heb jij tijdens jouw 20 maanden dat je daar in deze cel zat... Hoe heb jij God ervaren?
Ja, dat is ook een mooie vraag. Ja, wisselend. Ik ben christelijk opgevoed. Dus in het begin dacht ik, oh jee, is God boos op me? Heb ik iets verkeerd gedaan? Hè? Echt een beetje dat ouderwetse beeld van, nou ja, God die... De boze God. Dan denk ik, ja, als hij zo boos is op mij, dan heb ik hem ook niet nodig. Maar aan de andere kant, zij waren allemaal heel erg bezig met Allah. Hè? Het waren radicale moslims. Dus het is ook wel weer inspirerend van, nou ja, zij vinden wel kracht uit hun God dan. En ik ging natuurlijk ook soms uit ellende bidden, een beetje hypocriet van, nou ja, God helpt de wereld beter worden, maar helpt mij ook vrijkomen. Dus dat was mooi. Hielp ook niet hoor. Maar het heeft heel erg geholpen om contact te maken. Dus het kennis hebben van God en de Bijbel en de verhalen uit de Bijbel, die hebben mij echt heel veel geholpen om juist contact te maken met die ontvoerders. Hè. Mm-hmm. Maar het was ook inspirerend voor mezelf. Ik voelde me soms een Job die alles kwijt was geraakt, of een Samson die op een gegeven moment alles maar kaal geschoren. Dacht ik, ja, ben ik dan al mijn kracht kwijt? Mm-hmm. Maar ik dronk niet. Hè, dus ik, Samson had natuurlijk en juist wilde haren en dronk niet. Op een gegeven moment had ik wel weer lang haar. Dan dacht ik, nou, mijn kracht komt terug. Mm-hmm. Dus op die manier en ook ja, door hun praten. Dus God is niet echt voor mij... Ja, dat klinkt dan een beetje onaardig naar God. Van, hij is niet mijn herder geweest, terwijl ik het wel gered heb. Weet je wel. Maar ik ben wel weer met Pasen vrijgekomen. Dus meer vanuit de culturele kant heb ik heel veel aan godsdienst gehad.
Ja.
En af en toe ook gewoon door het bidden. Maar ik ben nog steeds niet overtuigd van, heeft God me geholpen of niet? Maar... Het heeft in ieder geval wel een hele belangrijke rol gespeeld dat ik hem ken. En of hij mij kent, dat weet ik niet.
En uiteindelijk ben je toch vrijgekomen en zit je hier aan tafel.
Ja, daarom.
Ja. Dank voor het delen van jouw verhaal.
Nee, graag gedaan.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u interessante nieuwsartikelen en ook achtergrondinformatie over de situatie in Israël. Ook onze uitzendingen, die kunt u daar terugvinden. En onze oproep blijft dezelfde oproep die we al 15 maanden lang doen. Om te bidden voor die mensen die nog steeds gevangen zitten in Gaza. En ook om te bidden voor de gegijzelden die inmiddels zijn vrijgekomen. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.